Zullen we het gedeelte lezen waar onze broeder vanavond ook over zal spreken? Dit is Openbaring uit het boek Openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 21. Te beginnen bij vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. En wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Dat is een oproep. Niet als u de Heer al aangenomen hebt, maar aan hem of haar die de Heer nog niet aangenomen heeft, is uw paspoort getekend. En dat is alleen mogelijk door het bloed van de Heere Jezus. Ook als u nog geen zekerheid hebt over het verlossingswerk, over uw zonden, want alleen door het bloed van de Heer worden uw zonden weggedaan als u komt bij het kruis van Golgotha. Zolang de Heer nog wacht, heeft u nog de tijd, maar wij weten niet het einde. Hij kan nu, hij kan vanavond komen, hij kan de tijd stopzetten als hij ons komt halen, gaat halen. En we weten, als we om ons heen zien in deze wereld, dat dat spoedig zal gebeuren. Dus nu is het nog de tijd.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn om onze studie van de Openbaring van onze Heer Jezus Christus te vervolgen. Wij zijn toegekomen aan het 21ste hoofdstuk. En wij zullen deze avond met elkaar nadenken over Openbaring 21, vers 1 tot en met vers 8. Vers 1 tot en met vers 8. Nu, broeders en zusters, er zijn nogal wat reclameboodschappen of reclamespotjes die inspelen op wat je zou kunnen noemen het verloren paradijsgevoel. Er heerst een soort van onbestemd gevoel dat het vroeger anders was. Dat de mens uit zijn oorspronkelijke element is losgeslagen en op drift is, op zoek naar zijn oorsprong. Nou, laat dat nou precies zijn wat de Bijbel ons leert. In Genesis 3 lezen wij over de opstand van de mens tegen de Heere God, met dat gevolg dat hij uit het paradijs verdreven werd. Wij lezen: en daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Eden de gerubs met vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Oorspronkelijk is de mens geschapen om in gemeenschap met zijn schepper in het paradijs te leven. Maar door een bewuste daad van persoonlijke ongehoorzaamheid en Gods geopenbaarde wil, zondigde de mens en werd hij uit het paradijs verdreven. De zonde maakt scheiding tussen God en de mens. Sindsdien is de mens een verdrevene. Een verdrevene. Los van God. Verbannen uit het paradijs. Talloze boeken, toneelstukken, films gaan over dit onderwerp. Het bekendste boek is misschien wel Paradise Lost van John Milton. In bijna elke ideologie is die heimwee te bespeuren naar dat verloren paradijs. En voor sommigen is dat aanleiding om een revolutie te beginnen. Revolutionairen en ook terroristen zijn vaak idealisten. Idealisten die menen door geweld het paradijs te kunnen vestigen. Als je het paradijs wil, dan moet je nog eenmaal het zwaard opnemen. Dat is hun slogan. De Bijbel leert dat de strijd van deze mensen op een desillusie zal uitlopen. Een enorme teleurstelling. Het zullen uiteindelijk verbitterde vrouwen en mannen zijn. Want wij mensen zijn niet in staat om het paradijs terug te brengen. Ook in de Bijbel lezen we over datzelfde verlangen. Om thuis te komen. In het paradijs. Zo lezen we bijvoorbeeld van Abraham, want hij, Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hebreeën 11, vers 10. Natuurlijk gaat het hier niet om een aardse stad, bestaande uit uit beton en staal en glasconstructies. Nee, zegt Hebreeën 11, vers 16, wij verlangen naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om een God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. De Heere heeft een stad, een vaderland bereid, een hemelse stad, broeders en zusters, voor alle die voor de vergeving van hun zonde op de Heere Jezus Christus vertrouwen. Nu heeft elke stad van enige betekenis een naam. Nu, deze stad is niet zomaar een stad, het is een stad met drie namen. Drie namen, maar liefst. Het is in Hebreeën 12, vers 22, dat de schrijver aan de Hebreeën zegt, u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen. Deze stad wordt genoemd de berg Sion. 2, de stad van de levende God. En 3, het hemels Jeruzalem. Nu, naar die stad hebben de aartsvaders verlangend uitgekeken. In deze stad is ze voorgoed afgerekend met alle kwaad en zonde. De Satan, de dood en het dodenrijk zijn daar niet meer te vinden. En deze stad heerst volkomen nieuwe situatie. Er is een nieuwe hemel. Er is een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zo zegt Openbaring 21 vers 1. Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Nu, zoals wij uit de Heilige Schrift weten, is de huidige hemel en aarde verkocht onder de zonde. Sinds de zondeval is de aarde waarop wij wonen het domein van de Satan. De zonde en de dood en het verdervende vloek regeren op deze aarde. De hele schepping zucht, is in barensnood. De tegenwoordige hemel en aarde, of de tegenwoordige aarde, is bepaald niet geschikt voor deze hemelse stad en al helemaal niet om hier eeuwig te leven. Je moet er niet aan denken. Daarom dat de huidige hemel en aarde in de toekomst verwoest zullen worden met vuur. Petrus schrijft daarover in 2 Petrus 3 vers 5 en 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. De huidige hemel en aarde zullen niet meer door water, zoals de Heer dat ook aan Noach beloofd heeft, niet door water vergaan, maar wel door vuur. Wat wordt er nou met deze nieuwe hemel en nieuwe aarde bedoeld? Allereerst die nieuwe hemel. In de Bijbel lezen we over meerdere hemelen. We bidden regelmatig met elkaar onze Vader die in de hemelen meervoudt. Die in de hemelen zijt. Paulus zegt zelfs dat hij tot in de derde hemel is opgeklommen. Nou, wij onderscheiden in de schrift drie hemelen. Je hebt de atmosferische hemel, daar waar de vogels vliegen, waar de wolken drijven, dat wordt de hemel genoemd. Je hebt de sterrenhemel, de plaats van het Melkwegstelsel en andere sterrenstelsels en het universum. En je hebt ten derde de woonplaats van God. Nu, wanneer wij in 2 Petrus 3 lezen dat de hemelen met vuur verbrand zullen worden, begrijp je dat daar niet de woonplaats van de Heere God mee bedoeld wordt. Nee, de atmosferische hemel, de sterrenhemel, zeg maar, die zal door vuur vergaan en vervangen worden door een nieuwe hemel. Het is in 750 voor Christus dat de oud-testamentische profeet Jesaja profeteerde. Want zie, dat de Heere zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Jesaja 65 vers 17. En Petrus herinnert ons aan deze oud-testamentische belofte als hij schrijft, wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, namelijk die belofte uit Jesaja 65... Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Het is overeenkomstig die belofte dat wij een nieuwe hemel en aarde verwachten, broeders en zusters. Wij leven in die verwachting en die verwachting doet leven. Wij leven in die verwachting en die verwachting doet leven. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en brood. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Alles, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Nu doet zich de vraag voor of de huidige hemel en aarde gerenoveerd of totaal vernieuwd zullen worden. Daar zou ik het volgende op willen antwoorden. Ik geloof in de lichamelijke opstanding van de doden, waarbij de oorspronkelijke elementen van het lichaam in een verheerlijkte staat zullen worden opgewekt. Ik geloof dat de huidige hemel en aarde op soortgelijke wijze vernieuwd en getransformeerd zullen worden. Maar weet u, eigenlijk is dat helemaal niet belangrijk om te weten. De Heere zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe dat allemaal precies zal zijn, dat vertelt de Heere ons niet. Maar het zal gebeuren. Waarom? Omdat Hij het zegt. Want als de Bijbel spreekt, spreekt God. En dat is volledig betrouwbaar, want God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Nee, als de Heere zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan komt er een nieuwe hemel en dan komt er een nieuwe aarde. Vers 1 zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. De zee was er niet meer. Ik geloof dat we dat allereerst gewoon letterlijk moeten lezen. Er zal letterlijk geen zee meer zijn in de toekomst. Nou, daaruit blijkt wel de enorme verandering die zal plaatsvinden op het aardoppervlak. Wanneer je bedenkt dat 70% van dat aardoppervlak uit zee bestaat. Dan is dat een enorme verandering. Geen zee meer, geen Noordpool meer, geen Zuidpool meer, geen Groenland meer met al zijn sneeuw en ijs. De zee zal er niet meer zijn, God zelf zal de bron zijn van licht, warmte en water. Op dit moment is de zee een barrière tussen volken. Een bedreiging voor de kustlanden, denk aan de tsunamis die duizenden levens vragen. Wat een geruststelling dat deze barrière zal worden weggenomen, de zee zal er niet meer zijn. De kustlanden zullen geen kustlanden meer zijn, want er zal straks geen zee meer zijn. Daarbij zou ik nog willen opmerken dat in de Bijbel de zee ook staat voor opstandige goddeloze mensenmenigte. En ook die zullen er niet meer zijn. De Heere God zal in de bewoners van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde alles in allen zijn. Er zal letterlijk geen zee meer zijn. Maar ook geen opstandige mensheid meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, vers 2, het nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. De heilige stad, het nieuw Jeruzalem, komt van God uit de hemel. Deze stad is de woonplaats van de Heere God. Nou, dat het de woonplaats van God is, blijkt uit het vervolg. Als je vers 3 leest, Openbaring 21 vers 3, lees maar even mee. Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij, de Heere God, zal bij hen wonen. Zie je dat? En ook vers 22. De Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Hoofdstuk 22 vers 1, de troon van God en van het Lam is daar in dat nieuwe Jeruzalem. En in vers 3 van hoofdstuk 22, de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En ook vers 4, en zij, dat zijn de inwoners van de stad, zullen zijn Gods aangezicht zien. Dit betekent niets minder, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, het betekent niets minder dat de Heere God zelf in haar midden woont. Dit hemels Jeruzalem is de feitelijke woonplaats van de Heere zelf. Met andere woorden, de hemel daalt neer op de aarde. Het is de hemel op aarde. Nu zegt de tekst dat de heilige stad neerdaalt van God uit de hemel. Met andere woorden, zij komt van de plaats waar God is op dit moment en op dat moment was. Want Hij is onder de mensen. En dan staat er, zij is getooid als een bruid. Getooid als een bruid. Nou, dat woord getooid, dat mag ook vertaald worden met gereed gemaakt. Ook de Heer Jezus gebruikte datzelfde woord toen hij in Johannes 14 zei, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dus hetzelfde Griekse woord. Gereed te maken. Als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. In onze tekst, broeders en zusters, in de context, is dat gereed maken voltooid. Het hemels Jeruzalem daalt voltooid, schitterend, onberispelijk, neer vanuit de hemel, op de aarde, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Waarom wordt zij een bruidstad genoemd? Waarom gaat het hier over Een vrouw die zich mooi gemaakt heeft voor haar man. Waarom is het een bruidstad? Dat is omdat de bruid, de gemeente van de Heer Jezus Christus, in deze stad woont. Mag jij bij de gemeente horen, dan is dit je toekomstige woonplaats. Weet u, nadat Paulus in Titus 2 de ouderen en de jongeren, mannen en vrouwen, meesters en slaven heeft opgeroepen om naar de gezonde leer van het woord van God te leven, zegt hij, opdat zij het onderwijs van God, onze heiland, in alles tot sieraad mogen strekken. Dat staat in Titus 2. Ons leven hoort, met andere woorden, een sieraad te zijn. Jouw persoonlijke leven, je huwelijksleven, je gezinsleven, je arbeidssamenleven. Een sieraad, een blinkende diamant van de waarheid en de betrouwbaarheid van de christelijke leer. Waarmee de bruid van Christus mooi, sierlijk, prachtig wordt gemaakt. Waardoor zijn hart sneller gaat kloppen bij zijn wederkomst. Maar niet alleen de gemeente woont in deze hemelse stad. Nee, ook de oud-testamentische gelovigen wonen daar. Als je met me wil lezen, ik wacht even tot je het hebt opgezocht. Hebreeën 12 vers 23. Hebreeën 12 vers 23. Daar lees je dat er nog anderen in deze stad wonen. Hebreeën 12 vers 23. Daar lezen wij. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen. En, dan lees je het, tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Er zijn tienduizenden engelen in het Nieuw Jeruzalem. De gemeente van de eerstgeborenen is in het Nieuw Jeruzalem. En natuurlijk is de Heere God daar. Maar ook de geesten van de rechtvaardigen. Wie zijn dat? Dat zijn de oud-testamentische gelovigen. Dat zijn de oud-testamentische gelovigen. De gelovigen van alle eeuwen uit Oude en Nieuwe Testament wonen in deze stad. De stad van de grote koning, de stad van onze God. Hier zou ik een kleine toepassing willen maken. Want soms lees je over die wervingscampagnes van steden om meer mensen te trekken, met name in het noorden van het land en bij nieuwbouwsteden. Steden die reclame maken om maar vooral in hun stad of dorp te komen wonen. Enorme reclameborden aan de kant van de weg die je vertellen dat dit de stad is waar je moet zijn. Dit is de stad van de toekomst. De stad met een goed leven, wonen, werkklimaat. Stad met allerlei voorzieningen. En er wordt van alles uit de kast gehaald om mensen te bewegen om toch maar vooral in die stad te komen wonen. Broeders en zusters, wij zijn de toekomstige bewoners van het hemels Jeruzalem. De stad van de levende God. In hoeverre werven wij mensen voor het Nieuw Jeruzalem? Waar zijn de reclameborden als wij dat zelf niet zijn? Laten wij de opdracht van de Heer Jezus ter harte nemen om al de volken tot zijn discipelen te maken tot burgers van het Nieuw Jeruzalem. Wees maar een uithangbord voor die heerlijke toekomstige stad. En laat jouw leven een sieraad zijn van de christelijke leer, van de christelijke kerk. Doordat je trouw bent aan de openbaring van God in de Heilige Schrift. Nou, tot zover iets over dat Nieuw Jeruzalem. Wat zijn de voorzieningen, de zegeningen van deze stad? Wat zijn de voorzieningen van deze hemelse stad? Nou, vers 3 en 4. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mens en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Johannes hoort een luide of een grote stem. Nou, dit is de 21ste en laatste luide stem van de openbaring. En deze laatste grote stem luidt de eeuwigheid in. Het einde van de tijd. Tijd houdt op te bestaan. De eeuwigheid begint. En wat lees je dan? Zie, de tent, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. Weet u, in het Oude Testament was de tabernakel het symbool van Gods tegenwoordigheid. De Heer woonde daar, te midden van zijn volk, de Shekina, de wolk van Gods heilige tegenwoordigheid, overdacht als een lichtglans. 'S Nachts als een vuur ging voor hen uit, leidde hen God te midden van zijn volk. Maar hoe indrukwekkend dat geweest moet zijn, hoe groots ook, het was niet meer uiteindelijk dan een schaduw. In het hemels Jeruzalem woont de Heere zelf in zijn heerlijkheid bij de mensen. Hij zal bij hen tabernakelen, hij zal bij hen wonen. Datzelfde woord lezen we ook in Johannes 1 vers 14, waar Johannes over de Heer Jezus zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is hetzelfde woord. Zoals Christus onder ons gewoond heeft, zoals hij 33 jaar onder ons geleefd heeft, te midden van de mens, zo zal God de Heere zelf in zijn hemelse luister en macht en glorie en heerlijkheid zijn Shekina, te midden van de mens wonen in het nieuw Jeruzalem. Hij zal voor altijd bij ons wonen. Hij zal niet zoals in de Hof van Ede de mens van tijd tot tijd bezoeken. Zo in de avondschemering dat hij even langskomt. Nee, de Bijbel zegt, hij zal bij hen wonen, permanent. Hij komt niet maar voor een ogenblik, nee, hij tabernakelt blijvend te midden van ons. Dat is een zegen als je in dit leven mag staan op de drempel van Gods huis om zijn lieflijkheid te aanschouwen. Wanneer je in gebed de zoete tegenwoordigheid van God ervaart. Wat is er troostrijker, wat is er hoopvoller, wat is er vertroostender dan zijn tegenwoordigheid in je leven. Dat is straks permanent. Nu mag je het proeven, soms mag je op zijn drempel staan, maar dan woon je in zijn stad. Hij zal altijd bij je zijn. Altijd. Wat een vreugde zal dat wezen. Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem. In die stad met paarlenpoorten in het nieuw Jeruzalem. En, vers 4, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, nou moet je niet denken dat er nog tranen zullen vloeien, want dat is geen sinds het geval. De tekst zegt hier eigenlijk alleen maar, er zal geen verdriet meer zijn. Geen reden voor tranen. Waarom niet? Omdat de oorzaak van die tranen zal weggenomen zijn. Wat is er weggenomen? Nou, dat lees het. Dood, rouw, geklaag en moeite zullen er niet meer zijn. En daarom ook geen tranen, geen verdriet. Tranen en verdriet horen bij dit leven. Horen bij deze wereld, maar niet bij de toekomstige. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Weet u, onze huidige wereld. Mijn moeder zei vroeger tegen mijn kind, deze wereld is een tranendal. En als kind begreep ik dat natuurlijk niet. Maar nu begrijp ik het wel. Tranen horen bij dit leven. We hebben allemaal momenten gehad dat we tranen in onze ogen hadden. Dat we gehuild hebben. geweend, tranen van zorg over de kinderen, tranen van pijn, tranen van lijden, tranen van eenzaamheid, tranen van moeite, tranen van schande, van gemis, verdriet, frustratie, onmacht, tranen. Ja, wij huilen in dit leven. Maar ten tijde van de nieuwe hemel en aarde zullen er geen tranen meer zijn. Er is geen reden tot verdriet meer. Weet je, de Bijbel spreekt 210 keer over tranen als gevolg, tranen of wenen, altijd als gevolg van de zondeval. Johannes noemt deze zaken in vers 4b, de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Het is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dood zal er niet meer zijn. Weet u, Paulus leert dat de dood de laatste vijand is die ontroond zal worden. In onze voorgaande tekst hebben wij geleerd dat de dood in de poel van vuur en zwavel geworpen wordt. De dood en daarmee rouw, die amputatie die je plaatsvindt wanneer een geliefde van je heen gaat, zal er niet meer zijn. Geen dood zal er meer zijn. Omdat Christus de dood heeft overwonnen, zal er geen dood meer zijn. En ook geen jammerklacht zal er meer zijn. Jammerklachten. Weet u, de zorgen van het leven kunnen ons soms zo benauwen dat we moeten huilen. Zorgen om de kinderen, zorgen om de kleinkinderen. Ben je uit de kinderen, heb je kleinkinderen. Of je grote kinderen, heb je grote zorgen. Financiële zorg, zorgen voor de toekomst. Zorgen over de ontwikkelingen binnen de kerk, waar het al donkerder lijkt te worden. Zorgen. Zorgen zullen er straks niet meer zijn. Zie je wat de Heer, weet je wat de Heere God hier doet? De Heer in de tijd, in de muur van de tijd, trekt hij een venster open. En we kijken met elkaar door dat venster. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hou nog even vol. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Man, hou nog even vol. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Vrouw, hou nog even vol. De Heer is een God van zijn woord. Hij doet wat hij heeft gezegd. En ook zal er geen moeite meer zijn. Daar wordt mee bedoeld pijn. Er zal geen pijn meer zijn. Geen lijden zal er meer zijn. Onze tegenwoordige aarde wordt gekenmerkt door lijden en pijn. Bezoek een ziekenhuis, een verpleegafdeling. Er is zoveel lijden op deze wereld. Er zal straks geen pijn meer zijn, geen fysiek lijden meer, geen psychisch lijden meer. Weet u, in deze tegenwoordige wereld worden wij als kinderen van God voor geen van deze dingen gespaard. Als kinderen van God, let u goed op. Worden wij voor geen van deze dingen gespaard. Paulus zegt, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij, die de eerstelingen van de geest hebben, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, ook wij zuchten. Christenen zuchten in ziekenhuizen. Christenen zuchten in verzorgingshuizen, in instellingen. Christenen zuchten soms alleen in een huis. Oh, wij worden daar niet voor gespaard. De Bijbel belooft dat nergens, dat aan jouw huis voorbij zal gaan. Maar wij zuchten in onszelf, let op, in de verwachting. Het is niet een eindeloos zuchten. Nee, het is zuchten in verwachting. Er is hoop. Zuchten in verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, want je krijgt ook een nieuw lichaam. Het huidige lichaam wordt in een ondeelbaar ogenblik veranderd, gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van onze Heer Jezus Christus. En die verlossing en een nieuwe hemel en aarde zijn mogelijk gemaakt en gerealiseerd door de Heer Jezus Christus, door zijn lijden en door zijn sterven. En daarom opent de eeuwigheid zich met deze geweldige belofte. En de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat een heerlijk, wat een troostrijk vooruitzicht. Vers 5. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. De persoon op de troon stelt zich in deze tekst voor als de Alfa en de Omega. Onder diezelfde naam stelt de Heer Jezus Christus zich voor in Openbaring 1 vers 8, waar hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Dat zijn, zo stelt de Heer Jezus zich in hoofdstuk 1 voor. Nu aan het einde van dit Bijbelboek komt Christus nog één keer terug als die Alfa en Omega die op de troon zit en spreekt. Het gaat hier om Christus die de troon van zijn Vader deelt. Hij is de Alfa en Omega, dat wil zeggen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Bij ons zou dat zijn de A en de Z. Dat betekent dat hij het begin en het einde is. Betekent dat hij alle dingen volmaakt onder controle heeft. Het is het begin en het einde. En ik denk zelfs dat dit een zin, die deze naam een zinspeling is, op hij was daar in het begin, als schepper van hemel en aarde, de Heer Jezus Christus. En hij sprak 6 dagen lang een machtswoord en de hemel en de aarde waren geschapen. En hij zit opnieuw op de troon. En hij spreekt opnieuw dat machtswoord. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Weet u, vanuit het Nieuwe Testament weten wij dat de Heer Jezus de feitelijke schepper is van hemel en aarde. Natuurlijk in opdracht van zijn Vader. Maar Johannes zegt, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord is vlees geworden, de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, van door hem, Christus, zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Colossenzen 1:15. En de schrijver aan de Hebreeën zegt, dat de Heere God door Christus de wereld gemaakt heeft. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Christus, de schepper, de feitelijke uitvoerder van de schepping. Maar nu zal hij die op de troon zit, de Heer Jezus, en de schepper is van hemel en aarde, nogmaals spreken. Ik maak alle dingen nieuw. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is verantwoordelijk voor het begin en het einde. En de eeuwigheid die begint. Ik maak alle dingen nieuw. Weet u, die nadruk ligt hier op alles en nieuw. De Heere God maakt alle dingen nieuw. Er blijft niets bij het oude. Al het oude is namelijk geïnfecteerd, is verdorven door de zonde. Nee, de hemel en de aarde, de verhoudingen, de structuren, de leefwijze en de constitutie van het lichaam. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Heerlijk nieuw, geweldig nieuw, eindeloos stralend nieuw. Zoals de Heer in Genesis 1 zijn schepping als goed beoordeelde, we lezen daar 7 keer, 6 keer en zie, het was goed, het was tof, staat er natuurlijk in het Hebreeuws, tof, tof. Staat zelfs een keer, het was zeer tof. Zo geloof ik dat hij die de Alfa en de Omega is, straks zal zeggen, het staat er niet hoor, maar ik denk dat zo. Dat de Heer opnieuw zal zeggen en zie, het is tof. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tot een eeuwigheid. Tof. Wat een overweldigende belofte. En Johannes krijgt dan de opdracht om deze woorden op te schrijven. Schrijf, zegt de Heere. Want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ook in Openbaring 1 had de Heer Jezus de opdracht gegeven om te schrijven. Johannes, schrijf. Want de Heer wil dat zijn woord wordt vastgelegd. In dit geval om zijn gemeente te bemoedigen. Om haar aan te moedigen om te volharden. Ondanks de storm. Ondanks de golven die je tegen hebt. Om te volharden in de navolging van de Heer Jezus. Want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ze zullen zeker vervuld worden. Ze zullen zeker vervuld worden. Zoals alle profetieën in het Oude Testament. Aangaande de eerste komst van Christus letterlijk in vervulling zijn gegaan. Bethlehem is Bethlehem. 30 zilverlingen zijn 30 zilverlingen. Al die 3 dagen in het graf. Al die dingen zijn allemaal letterlijk in vervulling gegaan. Zo zal ook. Alle profetieën rondom zijn wederkomst en alles wat daarmee gepaard gaat, letterlijk in vervulling gaan. Want God is een God van zijn woord. Het is getrouw en waarachtig. Mag ik je vragen, wanneer de Heere straks alles nieuw maakt, ben jij daar dan bij? Honger en dorst je naar deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde? Je wordt daartoe uitgenodigd door de Heere zelf in vers 6b. Wat staat er? Wie dorst heeft. Heb je dorst? Heb je honger? Wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven. Uit de bron van het water des levens. Ken je iets van die geestelijke dorst naar de Heere? Erken dan dat je een zondaar bent die zichzelf niet kan redden. Erken dat je een zondaar bent. En stel je vertrouwen op de Heere Jezus die in onze plaats en voor onze zonde, als plaatsvervanger, zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Dan schenkt hij het eeuwige leven in de vorm van dat levende water. Dan wordt je ziel verzadigd met het goede. Hij zelf heeft gezegd in zijn gesprek met die Samaritaanse vrouw, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Als je gedronken hebt van het water des levens. Als je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. Dan heb je geen dorst en geen honger meer. Er is een einde gekomen aan je zoektocht. Dan ben je thuisgekomen in hem. Het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water. Dat opwelt tot het eeuwige leven. Het is heel goed mogelijk dat er vanavond iemand in ons midden is die dorst heeft naar dit geestelijke water. Je ziel lijdt dorst. Je hebt er tot nu toe niets gevonden wat die dorst kan lessen. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt jouw ziel naar God. Naar de levende God. Naar je oorsprong, naar je schepper. Vandaag word je door hemzelf uitgenodigd om tot hem te komen. Om te drinken van het water des levens om niet. En het kost je niets. Het is genadewater. Het is gratis. Genade. Kom dan tot de Heere. En dan lezen we nog een geweldige belofte. Er staat hier in vers 7. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Wie overwint zal alles beërven. Alles wat we nu met elkaar besproken hebben. Al die heerlijke rijkdommen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat alles is voor de overwinnaars. Wie zijn deze overwinnaars? Zoals uit Openbaring 2 en 3 blijkt, zijn dat de ware kinderen van God. Het zijn die mannen en vrouwen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Die voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus alleen. In de 7 brieven aan de 7 gemeenten wordt 7 keer gesproken over wie overwint. En telkens blijkt in elk van die brieven dat het daar gaat om christenen, om de kinderen Gods, die overwinnen. Niet omdat het van die geestelijke reuzen zijn, maar omdat Christus in hen overwint. Ik wil je die 7 citaten niet onthouden. Je kunt ze voor jezelf een keer nalezen, maar ik noem ze even. En dan hoor je wat die erfenis is. Want wie overwint zal alles beërven. Nou, let goed op. Dat alles ga je nu horen. 1. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens,
die in het paradijs staat. Thuis gekomen. Twee, wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden, zal niets te lijden hebben van de tweede dood. Wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam, die niemand weet dan die hem ontvangt. Je krijgt een nieuwe naam, een naam door God zelf voor jou uitgekozen. Je bent zijn kind. En hij heeft het recht om je een naam te geven. Hij gaat een naam kiezen die jij weet en die hij weet. Zo'n naam, zo'n lievelingsnaam. Als de Heere je dan bij die naam roept, dan weet je, hij die mij lief heeft, roept mij. Bij die naam die hij je zal geven. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken, die zal met Christus regeren. Wie overwint, ten vijfde, zal bekleed worden met witte klederen. Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Zes, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En ten zevende, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Je hoort, dit is zomaar eventjes een greep uit die erfenis die de Heere bereid heeft voor alle die overwinnen. Nogmaals, niet omdat jij een geestelijke reus bent, maar omdat Christus je de kracht geeft en zijn overwinning jouw overwinning mag zijn. Het is een erfenis die er wezen mag. Wie overwint zal alles beërven, staat er. Sterker nog. Ik vertel je niks nieuws als ik zeg dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus. En omdat hij de Zoon is, erft hij alles. En wij mogen in zijn erfenis delen. Namelijk de volmaakte zaligheid. Het nieuwe Jeruzalem. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nog wordt het leven gekenmerkt door dood. Nog wel. Door ziekte, pijn, zorg en strijd. En we zullen dat misschien ook dit jaar weer meemaken. Misschien dat Heer sommigen van ons thuis zal halen dit jaar. Maar broeders en zusters, het vooruitzicht is heerlijk. In die hoop zijn we zalig geworden. De schepping zucht en wij zuchten. En wij bidden, kom Heer Jezus. Kom spoedig. Maar dit gedeelte heeft nog een laatste tekst. En daar wordt gesproken over hen die buiten staan. Was die tekst er maar niet, maar hij staat er wel. Het is een verdrietige tekst. Daar staat maar wat betreft de lafhartige, de ongelovige, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot slot lezen wij hier over al degenen die niet op de nieuwe hemel en de aarde zullen komen. Op het eerste gezicht lijken ze daar niet te komen vanwege de zonde die ze doen. Maar als dat waar is, komen we geen van allen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want we zijn allemaal zondaren. Ik ben niet beter, jij bent niet beter, wij zijn allemaal gelijk, zondaren en des doods schuldig. Maar het criterium is niet dat je een zondaar bent. Het gaat om iets anders. Als je in hoofdstuk 20 vers 15 leest, dan staat daar, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Je ziet, het criterium is, staat je naam in het boek des levens. Ook in hoofdstuk 21, vers 27, hoofdstuk 21, vers 27, alles wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dat is de sleutel. Alleen dan kun je zalig worden. We hebben het zojuist gezongen, is je paspoort getekend. staat jouw naam geschreven in het boek des levens van het Lam. Er zullen mensen zijn die niet op de hemel nieuwe aarde komen. En wie zijn dat? Er staat hier de lafhartigen. Zie je dat, de lafhartigen? Dat zijn degenen die zich voor de Heer Jezus schamen. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. De Heer Jezus zei, ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Schaam je niet voor Christus? Kom tot Hem. En ook de ongelovigen, dat zijn die mensen die het bestaan van God ontkennen. En die tot Christus willen komen. Ook hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood, de ongelovigen. Er wordt er over de verfoeilijken gesproken. Dat zijn degenen die een losbandig leven geleefd hebben. Zonder de morele wet in hun hart te respecteren. En ook de moordenaars en de hoereerders. Hoereerders, dat staat dat. Hoererij, dat komt van het woordje porneia. En dat gaat daarom alle seksualiteit buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw. Alle seksualiteit, seksuele gemeenschap, seksuele activiteit buiten het Bijbelse huwelijk. Verbond tussen één man en één vrouw, dat is porneia. En dan staat er ook de tovenaars. De tovenaars, dat zijn degenen die zich bezighouden met het occulte. We leven in een maatschappij die doordrenkt is van het occulte. En men doet voorkomen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wij thuis hebben geen tv, we kijken af en toe op ons mobieltje een beetje naar het nationale of naar een televisieprogramma. Maar ik weet dat je op een aantal van die, wat zijn dat, die niet de publieke zenders, maar die andere zenders, heb je allerlei programma's ook overdag, dan kun je je hand laten lezen, dan kun je dit doen en dan kun je dat doen. Dat zijn mensen die zich bezighouden met het occulte, terwijl dat een gruwel is van, voor de Heere. We moeten ons daar verre van houden. Het is op de drempel van het beloofde land dat de Heere tegen Israël zegt, luister goed, onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt. Die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt of die dode raadpleegt, seances houdt. Want iedereen die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heer uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Juist vanwege dat occultisme, die geestelijke duisternis, verdrijft de Heer die volken. Het is een oordeel van God. Er wordt er gesproken over de afgodendienaars. Dat zijn al die mensen die iets of iemand in de plaats hebben gegeven die alleen de Heer de God toekomt. Dat kan materie zijn, maar ook een mens. Het zou een kind kunnen zijn. Een kind dat de plaats inneemt die alleen aan de Heer de God toekomt. Hoeveel hebben hun kind niet de plaats gegeven van de Heere God en moet de Heere God en zijn woord wijken. Broeders en zusters, we moeten de Heere God weer de eerste plaats gaan geven in ons leven. Opdat wij geen afgodendienaars zijn. Laten we hem de rechtmatige plaats geven in ons leven. En doe je dat niet, dan ben je een afgodendienaar. En tenzij je je bekeert, zul je verloren gaan. De laatste zonde die genoemd wordt is de leugen. Zie je dat? Die leugen heeft in deze laatste hoofdstukken van de Bijbel een repeterend. Het is bijna iets wat steeds opnieuw terugkomt. De leugen, de leugen, de leugen. Satan is de vader van de leugen. En ieder die de leugen lief heeft en doet, is een kind van de duivel. Leid jij een leugenachtig leven? Bedien jezelf regelmatig van leugens? Is dat een soort van gewoonte geworden om jezelf overeind te houden? Weet je, wanneer je onveranderd doorleeft en zo dat leugenachtige leven blijft leven, dan is de poel die van vuur en zwavel brandt je einde. Je moet er niet aan denken. Dat hoeft ook niet zo te zijn. Na een soortgelijke opsomming van zonde, een soortgelijke lijst van zonden, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Luister goed op, luister goed. Het is zo'n heerlijke tekst. Dwaal niet, zegt hij. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtige dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Let op. Maar sommigen van u zijn dat geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus, door de geest van onze God. In de naam van de Heere Jezus vragen wij u vanavond. Laat u met God verzoenen. Erken uw zonde. Geloof dat Christus in uw plaats en voor uw zonde gestorven is aan het kruis. Dat hij is opgestaan. En de Bijbel zegt, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Twijfel je nog aan je kindschap Gods? Ben je nog niet tot hem gekomen? Kom dan tot hem. Kom dan tot de Heere. Hij nodigt je uit om te drinken van het water des levens om niet. Amen.